Don't get in the water. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Aanbid hem nederig heel uw leven. Hem die in het hemels heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Gemeente, zingen we daarvan met de dichten van Psalm 96 vers 5 en 6. Gemeente, op deze kroningsdag van de Heer Jezus willen we ook ons geloof belijden. En we doen dat vanmorgen met de woorden van de Heidelberger Catechismus. uit zondag 18 en zondag 19. Vraag en antwoord 46, 47, 49, 50 en 51. En ieder van u, van jullie, blijde met mij in zijn of haar hart. Wat verstaat u daaronder opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. 49. Wat nut ons, hè, wat voor nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. En ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker onderpand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest als een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God, en dat we niet zoeken wat op de aarde is. Waarom wordt daarbij gezet, zittende aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Amen. Zingen we Psalm 110, vers 1. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En u bent al boven. Uw kroningsdag, uw koningsdag. Heer, hoe bijzonder. Hierboven aan de rechterhand van de Vader, u Heer Jezus Christus, de grote hoge priester, de biddende hoge priester. Heb dank voor dit bijzondere heilsfeit. Heer, wij kunnen zo bezig zijn met het hier en met het nu. Terwijl Hemelvaartsdag ons oproept onze ogen opwaarts te verheffen waar u bent. En u bent daar voor ons ten goede. We hebben dat met de kerk van de Reformatie samen beleden. Hierboven als voorbidder, als hoge priester, priesterlijk, zo als voorspreker. Heer, hoe bijzonder dat we mogen weten dat onze gebeden door u gehoord worden, dat u ze heiligt en dat u ze doorgeeft aan de Vader, dat u ze zuivert. Heer, hoe zouden we voor u kunnen bestaan, ook met onze gebeden, als u niet die bijzondere voorbidder zou zijn? Heb hartelijk dank. En wij danken u heel in het bijzonder dat u de eersteling bent en dat al uw kinderen u zullen volgen daar waar u bent en dat u hierboven bent om plaatsen te bereiden, opdat ook wij daar zouden zijn, daar waar u bent. En dat u ons hier niet als wezen hebt achtergelaten, niet alleen hebt gelaten, maar dat u uw geest als een tegenpand hebt gezonden. En we hebben het beleden door wiens kracht wij zoeken de dingen die boven zijn. Heer, hoe zouden we het uit eigen kracht kunnen? Wij zijn zo uitgericht, naar onszelf toegekromd. Maar heren, we moeten hoger zien, hoger en hoger, daar waar u bent. De dingen zoeken die boven zijn. Heb dank dat de Geest daartoe kwam om ons dat te leren. En onze hoofden, onze ogen, onze harten steeds weer naar boven te verheffen. Uw naam zij hartelijk geprezen. En heren, wij danken u dat u door uw geest ook de hemelse gaven uitgiet van boven. Hoe bijzonder dat stromen van zegen van boven neerregenen. En geef maar, heren, dat we er een antenne voor mogen hebben, een geestelijke antenne, dat we die stromen mogen opvangen, dat die stromen ons ten goede zijn voor ons leven en eenmaal ook in het uur van onze dood. Heren, wat bijzonder dat u uw kerk beschermt en onderhoudt vanuit dat koninkrijk hierboven. En doe ons maar onderdanen zijn, levend uit die heerlijke genade van u. En ons maar steeds weer buigend onder uw woord en onder uw wet. Heere, help ons zo. En geef ook dat we zo vanmorgen hier in uw huis onze harten opwaarts mogen verheffen tot u die daarboven bent. En wilt u van bovenaf uw zegen op ons doen neerregenen. Heer, we hebben ook als dienaar geroepen om vanmorgen hier uw woord te bedienen. Die geest, die hulp van die geest, die stromen van de geest zo nodig. Heer, vanuit onszelf, wie we ook zijn, zijn we leeg. Maar als u ons vervult steeds weer, dan, ja heren, dan mogen we uitdelen. En dan mag er van doorgegeven worden. En geef dan woorden om te spreken, woorden van leven, woorden die ook lieflijk zijn en harten treffen, maar woorden die ook vermanend kunnen zijn, vertroostend, en u weet alles wat wij nodig hebben. Heer, we kunnen soms zo eenzaam te neerzitten en het allemaal niet meer weten en zo neergebukt gaan door het leven. Ach, heren, wij bidden u, richt onze harten, onze ogen, onze hoofden omhoog, daar waar u bent. Om het bij u te zoeken en van u te ontvangen. Heere, geef uw rijke zegen bij de bediening van uw woord. En dat het met kracht en majesteit mag zijn. En dat het zijn werk mag doen voor het eerst of opnieuw. U weet wat we nodig hebben. Heere, vernieuwing. Maar het kan ook zijn dat u al hartelijk mogen kennen en dienen en dat het toch aan ons leven gesnoeid moet worden. En dat er verdieping moet komen of dat er vruchten moeten komen. U weet het allemaal. Heren, werk het. We bidden voor ieder die een taak in deze dienst heeft vanuit het bestuur. Heren, zegen de broeders van het bestuur als ze ook iedere keer weer geroepen worden leiding te geven. Hier aan deze gemeente geef ze uw geest van boven. Heere, zo bidden we over onze broeder die het orgel bespeelt. Wat is het goed om zo ook u vanuit de lofzangen die u ons geeft groot te maken. En zo ook dat er de lieflijke klanken mogen zijn in uw huis. Heere, wij bidden voor Koster, wij bidden voor degene die de techniek bedient. Wij bidden voor de crèche, de kinderen in de crèche, de leiding. Wilt u ook daar zijn? En bovenal uw zegen geven aan uw gemeente ook thuis, die met ons verbonden is. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, ook waar ze in het geheim bijeen is. Zegen het werk van zending en evangelisatie. En laat het zaad van uw woord wereldwijd gestrooid worden. En doen opkomen en vrucht dragen tot lof en eer van u. Wij bidden, vergeef genadig onze zonden en zie ons aan in uw lieve Zoon, om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. Ik lees met u uit Lucas 24, het Hemelvaartsevangelie. En dan lezen we vers 44 tot 53. En vervolgens uit Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Allereerst Lucas 24 vanaf vers 44. En hij, Jezus, zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat over mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde toen hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren te alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen. Tot zover de evangelielezing. En dan uit de brieven Hebreeën 6 vanaf vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid van de liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde naarstigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid van de hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van degene die door geloof en langmoedigheid en geduld de beloftenissen beërven. Want toen God aan Abraham de belofte deed, omdat hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo, langmoediglijk, geduldig, verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging in dezelfde een einde van alle tegenspreken is, waarin God willende de erfgename der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Gemeente, tot zover de schriftlezing. We willen in de preek stilstaan bij Hebreeën 6, vanaf vers 18b tot en met 20. Ik lees die woorden nog een keer met u. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker van de ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek: de voorloper, met een hoofdletter, is al binnen. De voorloper is al binnen. Maar ik heb eerst nog een afkondiging voor u. En we gaan ook nog onze gaven geven. Wat de diensten voor Deo Volente zondag 12 mei betreft, om 10 uur hoofd naar voren gaan, dominee Snoek uit Kesteren, en om 6:30 proponent J. van IJsden uit Driebruggen. En de collecten die nu van u gevraagd worden zijn in eerste rondgang voor onderhoudsfonds. En de tweede collect is hier voor de plaatselijke gemeente. En straks na de zegen nemen de volgende kinderen afscheid van de zonderschool: Sam van de Hoeven, Annemijn Verburg en Justus Veldhoen. En na de dienst kunnen wij de jongeren en de leiding uitzwaaien die op kamp gaan. En wij gaan ook nog zingen als voorbereiding op de preek. Psalm 107, vers 12, 14 en 15. Zij die de zee bevaren, zien op de grote baren nogal eens, maar er is ook Gods wijsheid, gunst en macht. 107, 12, 14 en 15. Gemeente, zo dadelijk na het amen van de preek zingen we uit Psalm 68, daarvan vers 9. En vers 16, met die woorden, gij voert ten hemel op vol eer de kerkerwet. U buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. 68, vers 9 en vers 16. Gemeente, jongens en meisjes, heb je wel eens van een frontrunner gehoord? Het is een term uit de wereld van de sport. Het is de koploper, degene die vooruit loopt. Stel bijvoorbeeld bij hardlopen, zo'n frontrunner gaat voor de andere uit en die komt eerder dan de andere bij de finish. Maar de term voorloper komt ook voor in de wereld van het leger. Het kan zo zijn dat een leger op een gegeven moment weer verder moet trekken om ergens anders te gaan vechten. En dan gaat zo'n frontrunner, een soldaat of een paar soldaten, die gaan voor het leger uit en die zoeken een plek waar het goed is om te bivakkeren. En daar gaan ze vast alles organiseren, in orde maken. Maar in Bijbelse tijden kwam die term ook voor in de wereld van de scheepvaart. En dan kunnen we denken aan onze loodsen. Eerlijk gezegd weet ik niet zo heel veel van scheepvaart af. En ik heb ook een ouder gemeentelid wat vroeger op zee voer en nog eens even over gebeld. Maar ik weet wel bijvoorbeeld dat een loods, zeeschepen, de haven binnen loodst. En dan vanuit zijn loodsboot, zo via een kabel, zorgt dat zo'n schip veilig de haven kan binnen loodsen. En dat dan het anker kan worden uitgeworpen in vaste bodem. En dat schip dan echt vast komt te liggen. Zo'n loods zou je ook een frontrunner kunnen noemen. Iemand die voorop gaat. Een voorloper, zeg maar. Wel, en wie is nou de grote voorloper, om even dit beeld vast te houden en Bijbelse lijnen te trekken? De grote voorloper met een hoofdletter, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief hem ook noemt, dat is de Heer Jezus. In vers 20 wordt hij zo genoemd voorloper. En degene die een beetje thuis zijn in de Bijbel en ook in de profetieën, die denken misschien direct aan een van de profetieën uit het Oude Testament die daar al naar verwees. De profeet Micha in hoofdstuk 2. Daar noemt hij de Heer Jezus, de komende Messias, die gaat komen als het ware ook al de frontrunner, de voorloper. Maar hij gebruikt een andere term, hij gebruikt de term doorbreker. Maar het is hetzelfde, hij bedoelt hetzelfde. En een doorbreker, dat was in die wereld degene die in de wereld van de schapen, in zo'n kudde, vooruit ging. Het schaap dat de leiding nam, de belhamel noemen wij zo'n schaap. En die neemt de leiding, die gaat voor de kudde uit en die bepaalt waar, natuurlijk is de herder er ook nog, maar zo'n belhamel heeft toch wel invloed op die kudde om een beetje zo de weg te wijzen. En dan zegt Micha, ja, maar eenmaal komt er een grote doorbreker van de schapen. En die is op verschillende manieren doorbreker, voorloper, want hij is het als herder, maar hij is het ook gewoon als schaap van de kudde, lam Gods, dat zijn leven geeft voor de andere schapen die zichzelf ervoor over heeft. Overste leidsman. Gemeente, de schrijver van de Hebreeënbrief gaat daarop door. De Heer Jezus als voorloper met een hoofdletter, degene die voorop gaat. Jongens en meisjes, twee voorbeelden zijn er vooral in de Bijbel waarvan je kunt zeggen, nou, daar is die heel duidelijk voorloper. Ik denk aan de Paasdag. Als het graf openbreekt, En hij opstaat aan de andere kant van het graf en er niet meer in hoeft te gaan. Dan is hij echt de doorbreker. Degene die als eerste het graf, als het ware, dat grafslaapkamertje uitbreekt. Maar hij was ook voorloper op Hemelvaartsdag. We hebben Lucas 24 gelezen, daar lezen we dat hij zijn discipelen eerst nog toespreekt en dan leidt hij hen naar buiten tot aan Bethanië en dan staat hij daar als overwinnaar. En dan kijkt hij nog eenmaal vol liefde en genade neer op zijn leerlingen en dan strekt hij zegenend zijn handen uit, hij zegent hen en dan, ja, dat bijzondere moment, dan als ze dan kijken, dan zien ze ineens dat zijn voeten de aarde niet meer raken en dat hij langzaam opstijgt naar boven, totdat hij op een gegeven moment uit het zicht verdwijnt. De grote frontrunner, zou je kunnen zeggen, de voorloper naar de hemel. Hij is ons vooruitgesneld. Hij is eerder hierboven aangekomen dan wij. Om voor ons, hè, net als zo'n soldaat die vooruit gaat als frontrunner in het leger, om hierboven voor ons vast alles in gereedheid te brengen. Gemeente, letten we eerst even op de achtergrond. Onze tekstwoorden zijn woorden uit de brief aan de christelijke gemeente van de Hebreeën. En die christelijke gemeente van toen die brief geschreven was, dat was een gemeente van christenen van de tweede generatie. Die eerste generatie, dat waren jodenchristenen, die hadden behoord tot het jodendom, waren in contact gekomen met de prediking van Jezus, hadden Jezus horen preken, of de apostelen, en zij waren tot geloof gekomen en waren er vol van. Ze hadden ook de Heer Jezus bezig gezien met zijn wonderen en zo. En ja, het leefde helemaal bij hen, de geloofsgloed. Alleen, de gemeente waar deze brief aan gericht wordt, is de gemeente van de tweede generatie. En dat zie je nogal eens vaker. Een eerste generatie die heeft echt zo die geloofsgloed. En die tweede generatie heeft het dan van horen zeggen, maar hebben de Heer Jezus niet meer meegemaakt en de wonderen niet gezien. En ja, de geloofsgloed, dat ontbreekt bij hen een beetje. In vers 12 wordt hen ook een stuk traagheid verweten. Je ziet gewoon een stuk geestelijke verslapping. Bovendien was er nog iets aan de hand. Velen keerden terug naar allerlei Joodse wetten en instellingen en rituelen. Een stuk judaïsme kwam die christelijke gemeente binnen. Weet je zus en weet je zo, waardoor de geloofsgloed van binnenuit echt verslapte. En vandaar dat de schrijver van deze brief hen vermaant. Hij wijst hen erop van: hou toch de christelijke hoop vast. Vertraag daarin niet en leef niet gericht naar achteren, steeds weer naar die wetten en al die inzettingen van het Oude Testament, maar leef toekomstgericht en hemelgericht naar boven. Gemeente, mag ik de lijn even doortrekken naar onszelf? In de Hebreeënbrief staande het geloof en ze grepen terug op het wettische, op de uiterlijke dingen, en dat was tenminste zichtbaar. En dan konden mensen zien hoe nauw je het allemaal nam en hoe vroom je allemaal was. Maar hun harten waren er niet vol van. En dan, ja, ach ja, dan blijft het leeg en vormendienst. Hoe rijk daartegenover als we vol zijn van de dingen van de Heer. En daarvan mogen uitdelen. Afgelopen week overleed een geestelijke vriend van mij uit Zoetermeer. En hij was altijd vol van de Heere en hij deelde daar altijd heel royaal van uit. En inwoners van Zoetermeer vertelden ook de laatste week van ja, de evangelist van Zoetermeer is overleden. En als ik in Zoetermeer preekte, en vooral vanuit Delft kwam ik er veel, maar nog steeds. En dan ging ik altijd eigenlijk na de dienst even bij hem koffie drinken. En in no time hadden we een geestelijk gesprek. En ik kwam er altijd weer ja, heel vreugdevol, blijmoedig vandaan. En afgelopen zondag preekte ik er ook weer. En ja, ik dacht, ja, kan ik dat nu doen? Het sterfhuis en zo, waar die opgebaard, hij stond thuis opgebaard. Maar goed, zijn dochter vroeg van, kom mee, gewoontegetrouw, want ja, zo doen we dat toch. En we hadden een mooi gesprek en ik had een gebed gedaan en toen stonden we nog bij de kist. En zijn vrouw aan de ene kant, ik aan de andere kant en ja, zijn mond was gesloten. Maar zijn vrouw merkte op, ja, zei ze, zijn mond is hier gesloten, maar hierboven zingt hij volop met open mond de lof van de Heere. Prachtig. Hij had van jongs af de Heere mogen dienen. Jongelui wat groot. Dat wil ik je nou zo graag voorhouden. Van jongs af aan de Heere te zoeken en te dienen. En een levende getuige van hem te zijn. Daar heeft ons land nou echt behoefte aan. En dat probeerde de schrijver van de Hebreeënbrief nou echt zijn lezers op het hart te drukken. Ze moesten niet steeds achterom kijken, maar vooruit en omhoog. Gemeente, niet voor niks wordt vanaf vers 13 Abram aangehaald. Abram. Keek die steeds terug naar wat geweest was wel nee. Hoe leefde Abram? Abram die leefde toekomstgericht. Die keek vooruit en die keek omhoog. Wat staat er in Hebreeën 11, het 11e hoofdstuk? Hij verwachtte de stad, de hemelse stad die fundamenten heeft. Waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester was, de hemelse architect. Hij leefde uit de hoop, die niet beschaamd. Gemeente, vers 11 bemoedigt de schrijver ook ons om uit die hoop te leven, om de volle zekerheid van de hoop tot het einde toe te bewaren. De volle zekerheid van de hoop. Hoop in het dagelijks spraakgebruik, ja, als je iets hoopt, ja, kan het uitkomen, het kan niet uitkomen, het is een misschientje, het is niet zo zeker, maar hier gaat het over de Bijbelse hoop. De volle zekerheid van de hoop. De hoop. De Bijbelse hoop is vast en zeker. In vers 18b is het een en al bemoediging ook tot ons om de voorgestelde hoop vast te houden. Daaruit te leven. En dan denk je, waarom bemoedigt die schrijver zijn gemeenteleden daar nou zo in om die voorgestelde hoop vast te houden? Omdat juist de hoop zo vaak in ons leven wordt aangevochten. De ene keer kan hoop vrolijk zijn en opgetogen. De andere keer kan hoop verdrietig zijn en ingetogen. En bij de hoop kan het ook zo door elkaar heen lopen. En wij denken nogal eens dat hoop een zwakkere versie van het geloof is. Hè? Dat geloof dan volop zekerheid zou hebben. En hoop, nou ja, ach ja, dat wordt dan zo heen en weer bewogen. Dat heb je dan wel en dan heb je het weer niet en zo. Maar nee, het geloof en de hoop rusten allebei op de zekere beloften van hem die niet liegen kan. Paulus heeft het in zijn brief aan Titus over de hopen des eeuwigen levens. Een mooie uitdrukking, hè? De hopen des eeuwigen levens. De hoop op het eeuwige leven. De levende hoop. Die niet beschaamt op het eeuwige leven. Als dat boven rouwkaarten staat, ja, dan geven mensen die dat er op hebben laten zitten of dat overledene aangegeven heeft, die geven echt niet aan zo van nou ja, ik hoop het, maar misschien valt het tegen. Nee, hoop des eeuwige levens, dat is die hoop die vast en zeker is. En hoe schildert de Hebreeënbrief schrijven deze hoop dan als een anker? Een anker voor de ziel. De hoop, een anker voor onze ziel. En dat anker moet als het schip nadert worden uitgeworpen in vaste grond. Zo'n schip moet aangelegd worden, dus stevig. Opdat het vast komt te liggen. Stel dat er storm zou komen of harde wind, dat schip moet vast liggen. De hoop, anker voor onze ziel. Dat betekent dat onze ziel vergeleken wordt met een schip. Een, zeg maar, ons levensschip. Onze ziel, hè, ons leven, zeg maar, ons levensschip. En ja, dat heeft een anker nodig. Waarom? Wel, dat levensscheepje van ons, we hebben Psalm 107 gezongen. Ja, wat kan het op de zee stormen? Het kan tekeer gaan. En ons levensscheepje kan heen en weer bewogen worden naar alle kanten. Het kan zomaar een prooi dreigen te worden van de golven. Zij die de zee bevaren, zingt Psalm 107. En dan gaat het over schepen daar op die zee, van die zeevaarders. En dan staat er, zij kunnen in de storm dansen en waggelen als iemand die dronken is. Ja, Psalm 107, zo bezingt de dichter dat. Maar ons levensscheepje, onze ziel, hè. Wat kan die ook heen en weer bewogen worden op de golven, heen en weer geslingerd. En wat een zegen. Als dan het anker wordt uitgeworpen in vaste grond. En ja, ons levensscheepje verbonden is met een veilige bodem, een veilige haven. Gemeente, wat kan er een rust op ons vallen als het anker van de hoop bij ons wordt uitgeworpen in vaste grond. Zodat ons levensschip vast en veilig voor anker ligt. Vast en veilig. Want wat staat in vers 19? Dat anker is zeker en vast. Nou, dan ligt ons levensscheepje. Dan ligt het vast in veilige haven. En dan wordt die hoop niet heen en weer bewogen. Nee, het ligt vast in hem. En als we zo die twee begrippen vanuit de vertaling lezen, vast en zeker, nou ja, dat is toch ongeveer hetzelfde, hè? Dat ligt goed vast. Maar vanuit het Grieks betekenen die twee woorden toch weer net wat anders. Die eerste term, zeker, die heeft te maken met aanvallen van buitenaf. En die tweede term heeft te maken met aanvallen van binnenuit. Ja, die zijn er alle twee. Wat kunnen er ook wat ons levensscheepje betreft een kapers op de kust zijn? Van buitenaf. Kapers. De wereld. Satan. Wat kan er op ons levensscheepje afkomen waardoor we de hoop gewoon zomaar weer kwijt zijn? Maar van binnenuit ook. Vijandschap, ik bedoel twijfel, onzekerheid, aanvallen van ongeloof en noem maar op, hè, is het ooit wel echt geweest? En daarom moet dat anker van onze ziel, van ons levensschip worden uitgeworpen in vaste grond. Dat heeft ons levensschip nodig. Anker vast ligt in de vaste grond. En gemeente, waar is die vaste grond te vinden? Is die te vinden in de wereld? Onze verzekering, onze polis, onze zekerheden, onze spaartegoeden. Hè? Hebben we dan het anker uitgeworpen in vaste grond? Misschien zegt iemand, nee, daarin niet, maar de vaste grond ligt hier, van binnen. In wat we hebben ervaren, onze gevoeligheden, onze bevindingen, onze tranen, ons zuchten, hè, of dat allemaal we genoeg kennen. Hier, als hier dat anker maar goed stevig vast ligt, dan is het goed. Nee, gemeente. Nee. Ons anker moet uitgeworpen worden in de hemel. Hierboven, waar Christus is. In het binnenste heiligdom, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Achter het voorhangsel, achter het hemelgordijn. Gemeente, dat betekent dat hemelvaart alles te maken heeft met hemelgericht leven. Daar is onze opgevaren heiland. Daar is Christus. Niet voor niks roept de apostel ons elders op om de dingen te zoeken die boven zijn, de dingen te overdenken die boven zijn. En wij kunnen onze blik zo gericht hebben op het aardse, op onze smartphone en alles wat de wereld te bieden heeft, maar we moeten hoger zien. Naar het binnenste heiligdom, achter het hemelvoorhangsel. Hier beneden is het ten diepste niet. Gemeente, met deze woorden, als hij het heeft over ja, het hemelse heiligdom en zo en het voorhangsel, dan merk je al ja, dan trekt hij gewoon lijnen naar het Oude Testament. Naar die hele hoge priestelijke dienst, hè, zoals dat vroeger ging, de tempeldienst. Jongens en meisjes, jullie weten dat, hè, dat het heiligste gebied van de tempel was het heilige der heiligen. En daar was dat voorhangsel voor. En één dag per jaar, dan ging de hoge priester in zo'n heel eenvoudig kleed, een linnen kleed, wit, ging hij met heerlijk reukwerk en met bloed van stieren en bokken, ging hij achter dat voorhangsel het heilige der heiligen binnen en dan sprenkelde hij dat bloed op het verzoendeksel boven de ark. En in Hebreeën 9 lezen we dat Christus als hoge priester van de toekomstige heilsgoederen door de meerdere en de volmaaktere tabernakel is binnengegaan. Niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed, waardoor hij een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht. Ja, in het Oude Testament was het die gewone hoge priester. In het Nieuwe Testament is het de hoge priester Christus, die het hemelse heilige der heiligen binnengaat. Met zijn eigen bloed en daar verzoening teweegbracht. Gemeente, de hoge priester in het Oude Testament mocht dat slechts één keer per jaar doen. En hij moest blijven staan en hij moest het heilige der heiligen diezelfde dag ook weer verlaten. Nou, dat deed hij dan wel met dat keurige hoge priesterlijke kleed. En hij ging naar binnen met dat eenvoudige witte kleed, maar hij kwam wel naar buiten met dat prachtige hoge priesterlijke kleed met dat borstwapen en zo. Één dag maar. En dan moest hij weer gaan. En die hoge priester moest daar ook blijven staan. Hij kon daar niet gaan zitten, er stond ook geen stoel of zo. En nou de hoge priester Christus, die is het hemelse heilige der heiligen binnen gegaan. Voor één dag? Wel nee. Voor één dag per jaar? Wel nee. Hij blijft daar. Permanent is hij daar. En moet hij daar blijven staan? Nee. Hij zit daar op de ereplaats. Aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En daar is hij dag en nacht priesterlijk werkzaam. En daar houdt hij zijn offer voor aan de vader. En daar is hij de biddende hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Gemeente, dat laatste staat er in vers 20 heel expliciet bij. Hoge priester is Christus naar de ordening van Melchizedek. Ja, waarom? Wel, de schrijver wil nog eens even extra onderstrepen dat de Heer Jezus een heel bijzonder hoge priester is. Niet zomaar een hoge priester zoals die hoge priesters van het Oude Testament. Nee, hoge priester tot in der eeuwigheid. Die Melchizedek, hoofdstuk 7, gaat daar helemaal op door. Die Melchizedek was een mysterieuze persoon. Hij was koning van Salem en hij was priester van de Allerhoogste God. Genesis 14 gaat er over Abraham, die voert een strijd tegen de koningen en hij overwint. En wat gebeurt er dan? Dan komt Melchizedek, die hoge priester, die komt bij hem en die zegent hem en die geeft Abraham de tienden. En de naam Melchizedek zegt ook heel veel over wie hij was. Melk is koning en tzaddik is gerechtigheid. Hij was koning van de gerechtigheid. En hij was ook koning van Salem, koning van de shalom, koning van de vrede. Bovendien was hij zonder vader of moeder, zonder geslachtsregister, zonder stamboom. Heel wonderlijke woorden. Hij blijft voor ons een mysterieuze figuur. En als je erin gaat verdiepen, nou dan zijn de theorieën legio over die Melchizedek. Hij blijft voor ons mysterieus. Priester in der eeuwigheid. En waarom wordt hier de lijn getrokken van de hoge priester Christus in de hemel naar dat hoge priesterschap van Melchizedek? Om aan te geven, Christus is hierboven eeuwig hoge priester en nog veel wonderlijker dan Melchizedek, de volmaakte Melchizedek. En als je dan door die Melchizedek van het Oude Testament heen ziet, dan zie je dwars door hem op Christus als de volmaakte, de meerdere Melchizedek, hoge priester in der eeuwigheid. En gemeente, in het Oude Testament mocht die hoge priester maar één dag per jaar het heilige der heiligen binnen. En het volk mocht hem niet volgen. Achter dat voorhang, er mocht niemand komen. Niemand. Maar de Heer Jezus, die hoge priester, die het hemelse heiligdom is ingegaan, achter het hemelgordijn, mag niemand hem volgen? Jazeker. Hij is de eerste. Maar hij is de eerste van al diegenen die hem volgen. Want hij is daar naartoe gegaan om plaatsen te bereiden. En alles gereed te maken op dat heel zijn bruidskerk. Al de zijnen van alle plaatsen van alle tijden hem mogen volgen. Om hem te zien zoals hij is. In zijn schoonheid en in zijn majesteit. Gemeente, dat alles betekent dat onze hoop en zekerheid hier niet op deze aarde ligt, maar hierboven. En daarom moet het anker van ons levensscheepje worden uitgeworpen in vaste grond. Achter het hemelgordijn. In de zeevaart moet je een anker altijd uitwerpen in de diepte. De bodem. Maar hier, het anker van onze ziel, moeten wij uitwerpen naar boven. Want daar is de vaste grond in hem. Hij is het fundament. Ik moest denken aan bergbeklimmers. Ik zei dat ik van zeevaart niet zoveel verstand had. Dat heb ik van bergbeklimmen zeker niet meer. Maar ik las wel dat bergbeklimmers ook een soort anker bij zich hebben. En dat ze dat iedere keer weer naar boven werpen. Weer een stuk hoger. En dan zijn er van die bergenrichels waar dat dan bevestigd wordt in vaste grond. En ze kunnen niet steeds omhoog kijken. Ze kunnen ook niet zien of dat dan wel goed vast ligt, maar dan trekken ze er, dan sjorren ze er een paar keer goed aan en dan ligt dat anker daar vast hierboven en zo trekken ze zich verder op naar boven. Wel, het anker de hoogte in. Dat moet sinds hemelvaart ook. Anker van onze hoop, van onze ziel van ons levensschip, dat moet al vastvinden daar waar hij is. Gemeente, in hem vindt ons anker echt houvast en zekerheid. Want wees eens eerlijk, als er nou echt op aankomt, hè, waar vinden we dan buiten hem echt houvast en zekerheid? Toch nergens, het is toch alleen in hem. Met hemelvaart is hij voor anker gegaan en ten diepste is er geen hoop buiten hem. En daarom moeten we bij hem uitkomen, om te schuilen in zijn wonden. Gemeente, hoe bijzonder dat de hemelse loods Christus de levensscheepjes van al de zijnen veilig de hemel binnenloodst. De haven van Gods heerlijkheid waar de troon van God staat. En dan denk ik ook aan hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zoals hij is, schrijft Johannes. Wat een vooruitzicht om altijd bij hem te zijn en hem te kennen, volmaakt te kennen en hem volmaakt groot te maken. Gemeente Hemelvaart, is Jezus u en jou voorloper, frontrunner naar de hemel? Dat betekent een hemelgericht leven. De dingen die boven zijn, zoeken daar over nadenken, omdat Christus daar is. Aan de rechterhand van zijn vader. De ogen houdt men stil gemoed opwaarts, om op God te letten. Gemeente, zonder hem dobberen we maar wat rond op de levenszee. Zonder vaste koers. En zonder veilige haven in het vooruitzicht. En loopt ons levensschip eenmaal te pletter op de rotsen. Zo is het wel. Terwijl de hemelse loods niets liever doet dan ons levensschip veilig binnenloodsen in de hemelhaven. Om daar echt thuis te komen. En zeker, ik weet dat wij moeten nog door de branding van dood en graf, de laatste vijand moet nog teniet worden gedaan. En hier op aarde, dan komen die golven soms vervaarlijk tegen ons levensscheepje aan, beuken. Wat een strijd en aanvechting kan er zijn. Golven die pijn doen, die diepe wonden slaan. Gemeente, dan kan ons levensschip kraken. En dan kunnen de stormen loeien. En toch, Gods kind mag het weten, wij hebben vader zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Bovendien komt de hemelse haven steeds dichterbij en de hemelse lood, hij is er al, hij is al binnen. En nog even, hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, het feest van mijn kroning en het einde van de krijg. Ik zie soms aan de kimmen mijn vaderland glimmen. Gemeente, dat geeft hoop en moed. En weet één ding. De grote loods met een hoofdletter. Hij trekt en hij trekt. Hij is thuis en hij brengt al de zijnen eenmaal thuis. Eeuwig thuis. Amen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder de jongeren die de zondagsschool verlaten opdragen en het jeugdkamp, zowel jonger als leiding. En we willen bidden voor de heer van Kreuningen. Hij moest worden opgenomen in het Sint-Antonius ziekenhuis vanwege een milde vorm van een herseninfarct. Maar hij mag intussen weer thuis zijn. Maar in die dagen is ook zijn broer overleden. Laten we voor hen samen bidden ook. Laten we bidden. Heer, wij komen allereerst met onze dank bij u. Dat bent u waard, u de opgevaren heiland. U die grote hoge priester zittend aan de rechterhand van de Vader. U bent al binnen, de grote voorloper. Die al de uwe bent voorgegaan, maar uw kerk. Uw bruidskerk van alle tijden en van alle plaatsen. Al uw kinderen zullen u volgen. En u bent daarheen gegaan om de plaatsen te bereiden. Om ook ons tot u te nemen, waar u bent. En Heere, geef dat we dat in geloof ook mogen nazeggen. Ook dat ons, ook dat mij. Dat we het mogen weten, of nog te weten komen. Niet alleen voor anderen, maar ook mij. Ook voor mij. Heere, hoe bijzonder dat u daar bent. Achter het hemelse voorhangsel in dat heilige der heiligen. U de grote loods die onze levens schepen ook daar aan het anker wil liggen. Waar het veilig is, eeuwig veilig, waar u bent. Heer, en als u er bent, dan is het goed om u te zien zoals u bent. U te kennen zoals u gekend kunt worden in al uw volmaaktheid en heerlijkheid. En majesteit. Heere, wij bidden u, wilt u, als we ronddobberen op de wereldzee te midden van alle golven, wilt u, Vader, Zoon, dan maar aan boord komen. U die grote loods, en wilt u maar zorgen dat we veilig in die hemelhaven terechtkomen. Heere, wij bidden degene die nog voor eigen rekening daar ronddobberen, wilt u naar hen omzien? En wilt u in hun levensschip komen? En het allemaal anders maken en de koers uitzetten naar de veilige hemelhaven. En geef dat er dat hemelgerichte leven mag zijn om de dingen te zoeken die boven zijn. Daar waar u bent. Heren, wij bidden, zegen de verkondiging van uw woord. Vergeef wat niet goed was. Doe het meedragen waar onze weg ook is. We bidden voor de gemeente. We bidden in het bijzonder voor degenen die het moeilijk hebben. De zieken. Heer, en er kan zoveel zijn. Er kunnen mensen zijn die lichamelijk wat mankeren of veel mankeren. Wie namen genoemd worden, maar er kunnen ook gemeenteleden zijn die ook heel veel lijden. Psychisch en op zoveel manieren. Die er soms niet meer tegenop kunnen. Al die golven van eenzaamheid en verdriet en pijn die tegen hun levensschip aanbeuken. O God, wij bidden, wees hen in het bijzonder genadig. Maar vanmorgen willen we ook heel in het bijzonder bidden voor de familie van Kreuningen. Meneer van Kreuningen die in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maar die gisteren gelukkig ook weer thuis mocht komen. Heer, hoe ingrijpend een herseninfarct. Wat kunnen de gevolgen hevig zijn? En wij danken u heel hartelijk, Heer, dat het mee mag vallen. En wij bidden, geef ook verder nog herstel en doe hem open op u. Hoe ingrijpend dat juist deze dagen ook zijn broer, met wie hij zoveel had, met wie hij zoveel kon delen, overleed. Wat moeten ze veel meemaken. Wij bidden, omring hen. En samen, met uw trouwen, met uw goedheid, wilt u uw zegenende handen over hen uitbreiden en doen alles van u verwachten. Maar hemelgericht leven, U die hierboven als die biddende hoge priester bent, die medelijden hebt met onze zwakheden, daar danken we u voor. Heer, zo bidden we vanmorgen ook in het bijzonder voor hen die de zondagsschool gaan verlaten, voor Sem en Annemijn en Justus. Heer, wij danken u voor al dat onderwijs dat in alle eenvoud mocht worden ontvangen, mocht worden doorgegeven. Wij danken u hartelijk dat dit werk onder ons ook mag plaatsvinden, dat er iedere keer ook weer leiding is om dat ook met vreugde te doen. Ach, Heere, wilt u dat werk rijk zegenen? En u bent toch ook die grote kindervriend. En wij bidden dan ook voor Sem en Annemijn en Justus. Doe hen al heel jong hun hart kwijtraken aan u, Heere Jezus Christus. Om uw kind te zijn en in uw weg te mogen gaan. En wij bidden ook daarin voor de ouders, ook wat de christelijke opvoeding betreft, in alles wat daar ook zo tegenin kan komen, ook als we niet de enige zijn die onze kinderen opvoeden. Er wordt aan zoveel kanten aan hen getrokken. U weet het, o God, wees hen genadig. Heren, zo bidden we ook voor degenen die straks op kamp gaan, zowel voor de jongeren als de leiding, geef u rijke zegen erover. Wat mooi dat dat ook in onze gemeente mag plaatsvinden. Heere, geef dat het samenbindend mag werken, ook dat er ook ontspanning mag zijn, maar dat er ook gezegende bijbelstudies en gesprekken mogen zijn, ook rond de liederen die gezongen mogen worden. Heere, wilt u er zijn met uw geest en gedenk ook de leidingen geven en alles wat nodig is om dit mooie werk ook te doen. Bouw ook uw gemeente door deze activiteiten. Heere, zo bidden we voor ons land, ook wat de vorming van een nieuw kabinet betreft, ook als het nog een week de tijd heeft, o God, wilt u er genadig in voorzien. En wat hebben we u daarin, koning der koningen, ook heel hard nodig. Heer, zo bidden we voor al die gebieden wereldwijd waar het moeilijk is, waar gebrokenheid is, waar spanningen zijn, waar oorlogen zijn, waar rampen plaatsvinden. Heere, u weet ervan, waar mensen ten onrechte in gevangenissen belanden. Heere, wij bidden, wilt u ervoor zorgen dat er een bestand mag komen voordat er een vreselijke aanval op Rafa gaat plaatsvinden. En uw volk nog meer en meer gehaat gaat worden. O God, bewaar daarvoor. En wilt u, als die grote vredekoning, wilt u in het bijzonder daar, te midden van uw volk, de vrede gebieden, opdat er vrede mag komen en volkeren in vrede naast elkaar mogen leven. Heer, wij weten hoe ingewikkeld het is en wij weten van heel de voorgeschiedenis. Maar Heer, u staat daar toch boven en wilt u het betonen. U hebt toch alle dingen in uw hand en u regeert toch vanuit uw hemelrijk. Laat de vrede, uw vrede, met een kus van het recht worden gegroet. Zo danken we u voor alles wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was, doe ons uw woord meedragen. Bewaar ons voor elkaar en schenk en ieder, jong en oud, uw onmisbare zegen. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 47, vers 3 en vers 4, en dat zingen we staande. Thank you. gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie allen. Amen. Dankjewel.
Sam, Justus en Annemijne, mogen jullie naar voren komen? Voordat ik wat ga zeggen, ga ik eerst jullie het woord geven. Wie was er ook weer als eerste?
Voor ons afscheid hebben we een gedicht voorbereid. Veel hebben we op zondagschool geleerd. Al de Bijbelverhalen hebben we erg gewaardeerd. Met het afscheid is de Heer dicht bij ons. Hij zal ons sterken, dat staat in Gods woord, kunnen wij merken.
Zo klinkt het ook als we Psalm 103 zingen. God is goed voor wie hem dienen. Ik ben dankbaar voor zijn trouw en dat maakt dat ik van hem hou.
Op dit afscheid na een periode van een jaar ben ik erg dankbaar en wil dit verwoorden in het lied. Want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht.
Dank jullie wel. Het was een mooi gedicht wat jullie voor ons voorgedragen hebben. Zondagschool, ja, dat is voor jullie nu een afgesloten periode. Voor jou was het dit jaar voor het eerst en nu mag je gelijk weer van de zondagschool af. En ik denk dat jij alle jaren wel meegemaakt hebt hier. Dus mooi om te zien wat jullie ook allemaal geleerd hebben in die afgelopen periode. Ik ga de nieuwe periode aanbreken. Hè? Jullie gaan naar de middelbare school. Het zal ook wel weer spannend zijn hoe dat eruit gaat zien. En wat de kerk betreft, mogen jullie naar de catechisatie, mogen jullie naar de club. Ik weet niet of je al verhalen gehoord hebt van oudere zus. We gaan straks op kamp, mogen jullie volgend jaar ook mee. Hoe leuk is dat? Ik wil jullie nog wat woorden meegeven, maar voordat ik dat doe, wil ik eerst iets zeggen, omdat dat eigenlijk te bijzonder is om te laten liggen. Wij krijgen altijd, vooraf stem ik niet met de dominee af wat ik tegen jullie ga vertellen. En wij krijgen altijd vooraf, krijgen wij een e-mail van de, waar dan staat, waar de dominee over gaat preken. Dus die kijken dan even door, die krijgen jullie ouders ook. Dus ik keek daar naar en Lucas 24, ik denk, nou dat begrijp ik, hè. Lucas 24, dat gaat over de hemelvaart. Dus ik ging zitten net in de bank en ik kijk op het bord. Ik denk, hey, Hebreeën 6, dat ken ik. Daar heb ik van de week nog even naar gekeken. Omdat ik jullie daar wat uit mee wilde geven. Dat is natuurlijk niet toevallig. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer het belangrijk vindt dat jullie dat dan twee keer horen. Dus de dominee heeft er net over gepreekt. Maar ik wil jullie ook nog wat meegeven over de hoop. Daarnaast is het ook belangrijk, zeker op jullie leeftijd, is het soms misschien moeilijk om ook dingen te zien hoe de Heere werkt. Nou, dit is nou zo'n voorbeeld hoe de Heere werkt. De Heere vindt het belangrijk dat jullie dit twee keer meekrijgen vandaag. Ik wilde jullie wat meegeven over hoop. Hoop, wat is ook een lastig woord. Hè? Als je, laat ik eens een voorbeeld geven, als je op school iets moet maken, bijvoorbeeld een CITO-toets. En dat ging eigenlijk niet zo goed. En dan kom je thuis en dan vraag je ouders, hoe ging het? Dan zeg je, nou, ik hoop dat het wel goed ging. Maar eigenlijk denk je, ik weet niet of dat nou wel zo heel goed ging. Maar het kan ook anders, hè? Stel dat je voor je verjaardag bent en dat je ouders vragen van, ja, wat zou je nou willen voor je verjaardag? En dan zeg je, nou, een fiets. Je ouders zeggen, nou, is wel een beetje een duur cadeau, maar ja, je fiets is nu oud. Weet je wat? Je krijgt een fiets voor je verjaardag. Nou, op een gegeven moment komt je verjaardag en de dag tevoren vraagt een vriendje of vriendinnetje. Wat krijg je voor je verjaardag? Weet je het al? En dan zeg je, nou, ik hoop dat ik een fiets krijg. Nou, je voelt al wel aan, hè? Dan is die hoop heel anders. En hoe komt dat? Jullie ouders zijn betrouwbaar, dus als ze dat zeggen tegen jullie, dan geloof je dat. Want ze zijn betrouwbaar. Tuurlijk gaan ze dan proberen om een fiets voor jullie te regelen. Tegelijkertijd weet je het toch niet helemaal zeker. Met je ouders, dat noemen wij overmacht. Hè? Het kan zijn dat er iets gebeurt waardoor ze jullie toch niet die fiets kunnen geven. Dat is dan overmacht, omdat ze niet almachtig zijn. Maar als het over hoop in de Bijbel gaat, dan mag je ook weten dat de Heere betrouwbaar is. Dat de Bijbel ook betrouwbaar is, want de Heere heeft de Bijbel geschreven. En dat de Heere ook almachtig is. Dat de Heere ook alles kan en alles wil wat Hij zegt. Er staan heel veel beloftes in de Bijbel. Ik ga jullie straks een Bijbel meegeven. En in die Bijbel zit een schrijfvel. En boven die schrijfvel heb ik de tekst geschreven, onder andere de tekst was waar vanmorgen de preek over ging. Zonder dat ik dat wist, de voorgestelde hoop vast te houden als anker voor de ziel. Ik heb het niet nagekeken omdat ik dat niet had voorbereid, maar het zou me niet verbazen als het de enige tekst in de Bijbel is waar het over het anker gaat. En jullie weten wel, geloof, hoop en liefde, dat is het kruis, het anker en het hart, dat zijn de symbolen die daarbij horen. Laat ik afsluiten met één belofte die in de Bijbel staat. Daar staat ook, wie mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. Zelf dacht ik vroeger dat vroeg ook vooral sloeg op vroeg op de dag. Hè? Dus dat je 's morgens vroeg dan uit de Bijbel ging lezen en dat dat dan bedoeld werd. Misschien wordt dat niet als eerste bedoeld, maar ik wil het wel meegeven. Het is heel belangrijk om dat wel te doen. Ik hoorde ooit een keer iemand zeggen, en die kunnen jullie misschien wel onthouden, dat voordat je gaat eten, 's morgens als je uit je bed komt, zorg dat je altijd even uit de Bijbel leest. Nou, dan maakt het eigenlijk niet uit of je nou om 7 uur moet opstaan of om 10 uur moet opstaan. Als je gewoon onthoudt dat je voordat je wat gaat eten, eerst uit de Bijbel leest, nou dan zoek je de Heere vroeg. Maar het tweede wat er bedoeld wordt is, wie mij vroeg in mijn leven zoekt. Nou, jullie zijn nog jong. Dus zoek de Heere vroeg. En wat zegt de Heere dan? Dan zul je mij vinden. En de Heere God is betrouwbaar, dus je mag er echt op vertrouwen dat wat Hij zegt, dat Hij dat ook zal doen. Vertrouw daar ook op, hè? Dat je Hem ook zult vinden als je Hem vroeg zal zoeken. Ik wil jullie nu een Bijbel overhandigen. Dan moet ik heel even spieken voor de teksten die ik daarvoor voor jullie heb bedacht. Sam, jij krijgt van mij een Bijbel met uitleg. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het nog hopen? Justus, jij hebt een jongere Bijbel gekozen. Alsjeblieft, o Heere, ik hoop op uw heil en doe uw geboden. En voor jou, Armijn, ook een Bijbel met uitleg, alsjeblieft. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Als laatste wil ik de leiding van de zondagsschool natuurlijk ook hartelijk bedanken voor het afgelopen jaar. Dat jullie weer ingezet hebben om op een eenvoudige manier ook de jongeren, deze kinderen, maar ook de andere kinderen van de zondagsschool iets mee te geven. En natuurlijk als ouders hebben we het ook beloofd, hè, bij de doop, hè, dat we ze zullen onderwijzen in de christelijke leer. Maar heel mooi om te zien dat het ook op onze zondagsschool gebeurt. Daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken. En afsluitend wil ik dan, mogen jullie nog heel even blijven staan, wil ik de dominee nog het slotwoord geven. Ik haal hem even.
Ja, ik zal het kort maken. Ik heb al heel veel gezegd, dus ik ga niet weer een hele preek houden. Maar eerlijk is eerlijk, Gerard die sloot bij mijn preek aan, dus ik dacht, nou dan ga ik ook bij jou aansluiten, Gerard. Jij vertelde van het vroeg zoeken van de Heere, dat wil ik jullie ook zo graag voorhouden. En daar is ook de catechisatie voor, waar ik je heel hartelijk voor wil uitnodigen. En ik verwacht dat jullie daar zonder meer ook op zullen komen. Hartelijk welkom. Maar over dat zoeken, wie de Heer vroeg zoekt, die zal hem ook vinden. Maar de Heer die wil zich ook laten vinden. En dat is zo mooi. Ik moest denken ineens aan een Joods verhaal. Dat gaat over een jongen. Hij heet Jechiel. En Jechiel die is met zijn vriendje verstoppertje aan het spelen. En hij heeft zich verstopt en zijn vriendje is aan het zoeken. Hij heeft een heel mooi plekje en hij denkt, nou, hij kan me niet vinden. Maar op een gegeven moment, hij zit daar maar op dat plekje en hij hoort helemaal niks meer. En het duurt en het duurt en hij denkt, ja, maar is mijn vriendje me eigenlijk nog wel aan het zoeken? En dan roept hij, hier ben ik. Hij hoort niks. En dan kijkt hij om het hoekje en dan ziet hij dat de hele kamer leeg is. Waar is zijn vriendje? Dan gaat hij naar buiten. En dan ziet hij op de straat zijn vriendje spelen met andere vriendjes. En dan wordt hij helemaal verdrietig. Hij had zo'n mooi plekje en zijn vriendje komt hem helemaal niet zoeken. En dan gaat hij heel verdrietig de kamer binnen. En daar zit zijn opa, Baruch. Die zit daar op een leunstoel met een boek, een dik boek in zijn hand te lezen. En hij kruipt op school bij zijn opa en hij begint te huilen. En wat is er, jongen? Ja, ik heb zo'n verdriet. Want mijn vriendje, ik was verstopt en mijn vriendje kwam me helemaal niet zoeken. En die ging naar andere vriendjes. En dan zegt zijn opa, jongen, weet je, zo is het nou. Bij de Heere ook zo vaak. Hij zoekt ons. En wij? Wij stoppen soms helemaal met zoeken. En we gaan ons bezighouden met hele andere dingen. En we zoeken hem niet en hij wil gevonden worden. Nou, daar hoop ik jullie ook het komende jaar nog veel meer de komende jaren. Zolang ik dit werk hier nog mag doen. Maar daar hoop ik jullie in ieder geval nog over te kunnen vertellen op catechisatie. Nogmaals, heel hartelijk welkom. Gerrit, ik geef jou... wij gaan nog... ik dacht dat jij het deed. Wij gaan jullie toezingen. Gerrit, je moet me even helpen. 146 vers 3. Vanuit de gemeente staande zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Zo mooi. Dat wens ik ook jullie van harte toe. Dat je de God van Jacob tot je hulp hebt. En van hem alles verwacht.
God zegen.
God zegen.